Vanavond mogen we kijken naar Romeinen 8. Daar ga ik u een aantal teksten uit voorlezen. En u mag, en dat hoop ik, ook meekijken en meelezen. Romeinen 8. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Daar komt onze titel vandaan. Wat is leven door de geest? Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel en als er door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen of tot zonen, bepaalde vertalingen, ontvangen. Door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dan volgt iets over hoe de schepping vandaag nog lijdt en met reikhalzend verlangen verwacht. Vers 28, en we weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren bestemd tot het, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En aan hen die hij gerechtvaardigd heeft. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nu stop ik met het lezen. We willen proberen, lieve broeders, zusters, beste vrienden, om naar dit hoofdstuk te kijken. Een van de meest rijke hoofdstukken uit de Bijbel. Dat kan ik u echt zeggen. Maar ook wel moeilijk. Ook de zinnen zijn moeilijk. De achtergronden zijn niet altijd helder voor iedereen. En we willen proberen om daarachter te kijken. U hebt vast gehoord dat er ooit een moment is gekomen dat Mozes een tabernakel bouwde, een tent van voor God, om de Heere te midden van zijn volk te laten wonen. De Heere had dat gevraagd, hij wilde graag bij zijn volk wonen. En toen de tabernakel klaar was, Exodus 40, toen was het moment spannend, tot en met dat Yahweh, dat de Heere in dat huis ging wonen. En dan begint Leviticus, een nieuw Bijbelboek, ander hoofdstuk. En toen zei de Heere tegen Mozes, als je een offer wilt brengen, een brandoffer. En waarom nu dit voorbeeld uit het Oude Testament? Nou, niet omdat ik het de afgelopen dagen gebruikt heb, omdat Henny 91 jaar werd. Dit is het 91ste hoofdstuk uit de Bijbel. We hebben daar samen aandacht aan gegeven en daar behoorlijk over doorgedacht. Maar ik wil zo graag iets vertellen. Die glorie van God die in de tabernakel ging wonen, is daar ook weer weggegaan. Het boek Ezechiël vertelt hoe dat ging. De heerlijkheid van God ging eruit en ging naar buiten op de rand van de stad. En uiteindelijk teruggegaan. Natuurlijk is er daarna weer een tempel gekomen, Ezra, Nehemia, die tijd. Maar nergens lees je dat de glorie van God terugkwam. Nergens. En toen kwam de Heer Jezus. Daar moet u het mee doen. Want ook in het tempelcomplex, in de dagen van de Heer Jezus, is geen sprake meer dat de glorie van God of de glorie van Yahweh daar woonde. Of daar aanwezig was. Ze hebben wel heel ootmoedig gestopt bij dat laatste gordijn. Maar de Heere God zei toen de Heer Jezus stierf, scheur het maar in tweeën. Dat hebben niet mensen gedaan, dat heeft de Heere God zelf laten doen. Maar er was niks meer. Er was helemaal geen glorie van God. De glorie van God was op ditzelfde moment daar buiten Jeruzalem aan een kruis gehangen. Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid, de Heer Jezus. Schitterend. Je voelde de spanning. En die heerlijkheid van God, Yahweh zelf, in de Heer Jezus, is opgestaan. En de kracht van de Heilige Geest, zegt ons hoofdstuk, is toen aangewend om hem uit de dood te laten opstaan. En dat is gebeurd. Natuurlijk, hij heeft nog 40 dagen bij de discipelen gesproken, gediend. En daarna met de discipelen naar buiten gegaan, naar de Olijfberg, weer naar de Olijfberg. En daar op de Olijfberg is uiteindelijk de Heer Jezus naar de heerlijkheid, met de heerlijkheid van Yahweh naar de hemel gegaan. En ze hebben hem nagestaard. Is dat het einde? Een paar dagen later was het Pinksteren in Jeruzalem. En wat gebeurde er toen? niet alleen met die 3000 die daar tot bekering kwamen, want zo mag je dat wel formuleren, maar ook met alle anderen die dit hebben aangehoord. Toen is er iets bijzonders gebeurd. Toen is de glorie van God weer zichtbaar geworden. En is met manifestaties van de geest daar gaan wonen in een huis. Nee, dat kun je niet zeggen. In de gelovigen. Weet u dat u de voortzetting bent als u gelooft in de Heer Jezus van de tabernakel? Heb u zich ooit gerealiseerd wie u eigenlijk bent toen u verzegeld werd met de Heilige Geest van de belofte? Heb je zich ooit afgevraagd wat het zeggen wil? Word vervuld met de geest. Laat dat hele proces nu eens aan u voorbij gaan. Misschien nu niet, misschien vanavond of vannacht of volgende week. Probeer te gaan begrijpen hoe bijzonder een mens zoals u en ik is, die tot geloof in de Heer Jezus komt. En vanaf dat moment, als u dat prachtige, dat is nu precies wat iedere keer in discrediet werd gebracht, dat mooie van Jahwe, dat u dit aanneemt, dat dit in uw hart is en dat dit uw denken gaat beheersen en uw leven richting gaat geven, dat dat moment de Heilige Geest in u komt en in u blijft. Ga nooit meer weg. Dat zegt de Bijbel. Dat zei de Heer Jezus vooraf. De Heilige Geest zal in u zijn. Die zal eeuwig bij u zijn. Dat gaat nooit meer weg. Ik wil zo graag eens een keer duidelijk maken dat u die hier zit en misschien vindt, nou ja, ja, ik loop wel naar de kerk en zo, maar ja. En ik doe wel mee hoor. Ja, ik ben niet onsympathiek of zo. Maar of u wel de draagwijdte ziet van dat schitterende wat Jahweh met u aan het doen is, dat is maar de vraag. Een broeder die altijd op de studies komt in een andere plaats hier in Nederland, schreef deze week, of de vorige week, mijn vader en moeder die wonen in Capelle aan de IJssel. Ik mag dat wel zeggen, er is een vreselijk ongeval gebeurd, weet u wel. Dat is ook in het, tenminste, het is op het journaal geweest in Nijverdal. Dat zegt toch heel wel. Maar goed, die waren op weg naar de kerk s'avonds. Zijn vader en moeder. En hij schreef, ze waren op weg naar de kerk. En vlak bij de kerk waren ze ineens in het vaderhuis. Zo schreef hij. Ik denk, maar dat, hè? Dus dat je dat niet in de kerk eindigt, maar dat je in het vaderhuis eindigt. Er is binnenkort een begrafenis, vandaag of morgen. Genoeg daarover. Maar een beetje realiseren voor uzelf wie u eigenlijk bent. Ik heb daar de vorige keer een behoorlijke duw in willen geven. Dat als je gaat geloven in de Heer Jezus, dan moet dat oude ik, dat oude leven, dat moet worden begraven met Christus. Gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven door de doop tot de dood. Maar ook met Christus opgestaan in nieuwheid van leven om voor hem te wandelen en met hem te leven. Leven door de geest. Dat probeerden we de vorige keer te overwegen. Ik hoop ook dat dat een beetje geland is. Maar nu ga ik daarmee door. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Alsjeblieft. Dat gaat gelijk behoorlijk hoog van start. Maar je moet dat dus koppelen aan dat wat er aan vooraf is gegaan. Geen verdoemenis, geen oordeel voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat wordt eigenlijk door Paulus gezegd. Daar komt is een heel bijzonder gezelschap. Het zijn allemaal tabernakeltjes. Allemaal van die tentjes van God. waar de Heere woont. Zo ongeveer. Ja, heeft dat te maken met ons huisraad? Nee, nul. Met onze financiële toekomst en situatie ook nul. Waar heeft dat dan mee te maken? Met het eenvoudige Heer Jezus. Ik was dood, maar ik ben gevonden. Daarom zegt Paulus hier dat God je al zag voordat jij begon te denken. Voor die tijd zag hij jou. Ik weet niet, ik heb me dat de afgelopen week heel scherp gerealiseerd. Ik was een beetje bezig van hoe ging het nu vroeger met jou, hoe ging het? Ik had een onderwerp waar dat meisje uit het leven van Naaman, de Syriër, dat was een generaal, een soort overste van een bende. En die was erop uitgetrokken vanuit Damascus naar het tienstammenrijk van Israël. En die hadden daar een aanval gedaan, hadden dus van alles meegeklauwd. Natuurlijk de waardevolle spullen, goud, zilver, et cetera. Maar ook mensen, die hebben dat meisje ook meegenomen als gevangene. En die hebben dat meisje dus als een soort buit meegetroond in Damascus en hebben daarna uit die buit gewoon geschenken gegeven. Dat is precies wat Psalm 68, vers 19 zegt. Maar wat ook Efeze 4 zegt, dat hij de gevangenschap gevangen heeft genomen. Dat hij mensen gevangen heeft genomen en uit die gevangenis, uit die gevangenen buit heeft uitgedeeld. Nou, dan komt Naaman thuis en zegt, ik heb een cadeautje voor je meegenomen, zegt hij tegen zijn vrouw. Een afwasmachine, of, sorry hoor, dat mag ik zo niet zeggen. Nee, maar u begrijpt het wel. En dat meisje is daar in huis gekomen. Gaven uitgedeeld. Nou, dat hebben ze geweten. Eerst niet, natuurlijk niet, later wel. En ik vroeg maar, hoe ging het met jou? En hoe ging het met u? Voor ik besef had over de Heer Jezus, is er ook een soort bende, zet dat maar even tussen aanhalingstekens, in mijn dorp terechtgekomen, waar ik woonde, waar ik opgroeide, waar mijn ouders woonden. En die hebben daar een overval gedaan. Hoe? Nou, het was een tentcampagne. En die bende, dat waren dus mensen die voor de Heere wilden leven en voor de Heere wilden spreken. En die hebben die mensen uitgenodigd. En wat gebeurde er? Achteraf heeft daar een tent gestaan, een evangelisatietent. En er waren hele groepen uit Nederland die dat ook gedaan hebben. Maar dit was de groep uit Nederland. Die hebben daar een tent neergezet. En wie zitten daar in die tent op een bepaalde avond? Mijn moeder en Henny's moeder. Nou ja, daar ga je. Dat blijkt achteraf. En die, mijn geestelijke moeder. Ja, en die heeft mij verteld van de Heer Jezus. En die hebben me meegenomen naar de samenkomst. Ze hadden allemaal. De Heer heeft dat gedaan. De Heer kende mij al lang. En er is een moment gekomen dat dat een plek kreeg, dat dat gestalte kreeg. En dat is bij jou ook zo. En of dat nu door de taal is geweest, of door een boek is geweest, of door een lied is geweest, of door de prediking van een gemeente is geweest. Hoe dan ook, er is iets gebeurd. En vanaf het moment dat de Heer bezig is, die hij van tevoren bestemd heeft, die hij geroepen heeft, die heeft hij ook van tevoren bestemd. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Onze tekst van vanavond in vers 22, 29. En die hij tevoren, die heeft hij allemaal geroepen. En die geroepen heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Het is een bekeringsproces. Vooraf gepland. U kunt praten wat u wilt. En missie zegt u, ik wilde het. Nee, dat klopt. Paulus wilde helemaal niet. Hij wilde het omgekeerde. Maar op een bepaald moment zegt de Heer, en dit is het moment, vlak bij Damascus. Zo gaat het. En waarom dan? Omdat de Heer van jou zijn tempel wil maken. Daarom is jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest. Zegt de Bijbel. Daar kun je niet onderuit. Niet een soort bewaarplaats met dikke deuren, maar een tempel waarin de Heer ook gediend wordt. En de Heilige Geest zal uit dat wat van de Heer Jezus is nemen en zal het gaan verkondigen. Gelovigen, hier aanwezig of meekijken of meeluisteren, gelovigen zijn allemaal tempels. Waar God de Heilige Geest woont. En de Heer Jezus zegt, nee, wij komen zo nu dan op bezoek hoor, 2 of 3, dan ben ik er ook. Of anders, dan gaat dat gebeuren. Dan gaat iets gebeuren. En de Vader komt bij je wonen. Oh, en ik kom ook en ik blijf bij jullie. Het is zo schitterend. Dat ben jij. Nu, wat de duivel probeert, is zeggen, nou ja, jij met je kromme gedachten en jij met je verkeerde conclusies en jij met je hang naar verkeerde dingen en naar zondige praktijken. Ja, daar gaat hij. Hup, dan ga je, wordt helemaal, laat maar zeggen, in het negatieve neergezet door de duivel. En die zegt, nee, jij wil jij nu zeggen dat je een gelovige bent? Nou ja, en dan komt er iemand die je ook nog verkondigt. Ja, maar het is moeilijker hoor. En pas aan het, helemaal aan het eind van je leven is er misschien een mogelijkheid om tot in de ruimte te komen. Ik ken dat wel. U kent het ook wel. Maar is dat de taal van de Bijbel? Nee, absoluut niet. Die 3000 die op de Pinksterdag tot bekering kwamen, hadden van tevoren geen idee gehad wat over hen zou komen. Maar hebben die dan nog 22 jaar moeten wachten voordat ze een beetje doorkregen dat de Heilige Geest in hen kwam? Nee, dat hebben ze toen ervaren. À la minuut, direct. En daar komt weer een discussie over. En hoe gaat dat dan? Moet dat met handoplegging of moet dat met bepaalde talen gepaard gaan? Jahwe komt bij jou wonen, in jou. Hoe? Door zijn Heilige Geest. Tempel van de Heilige Geest. Maar is de Heilige Geest dan niet dezelfde als Jahwe? Aha, we belijden dat Jahwe de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is. Ondubbelzinnig. Probeert u eens met dit stukje informatie naar Romeinen 8 te kijken. En als het nu niet helemaal lukt, omdat de tijd misschien te lang of te kort is, wat je ook maar noemt. Maar misschien lukt het dan morgen en overmorgen wel. Want hier staat, dus is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die mensen die gaan ook niet verloren, dat is helemaal niet meer aan de orde. En het lijkt alsof de kerkmensen het hoogste doel over hebben. Ja, dat ik maar niet verloren hoef. Oh ja, nee, dat is aan het. Alleen dat oordeel blijft dan. Zou dat de bedoeling zijn om dit te zien? Nee, zegt Paulus, dat is niet aan de orde. Dat verloren gaan is helemaal niet aan de orde voor gelovigen. Maar niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat betekent dat de geest het belangrijkste punt is, de drijfveer in je, het nieuwe leven, leven uit God, wat door de Heilige Geest wordt beheerd, en als het goed is ook beheerst, waardoor je die kant op geduwd wordt. Die dingen zoekt, zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Die prachtige drive van Jahwe uit, van de Here uit, naar de heerlijkheid. Want wat van de geest van het leven in Christus Jezus, dat is vers 2 van ons hoofdstuk, want de wet van de geest van het leven, dat is even een moeilijke zin. Dat, want u denkt bij de wet aan de 10 geboden, aan de Torah, aan de 5 boeken van Mozes misschien, of aan de 10 woorden. Maar het gaat hier om de wet in de zin van wetmatigheid. Wat misschien het makkelijkste te vertalen is, want volgens een vast programma, volgens een vast patroon. We hebben in de natuurkunde wetten. Natuurkundige wetten. De wet van Archimedes, Newton, vul maar wat in. Dat zijn dus niet 10 woorden. Dat is niet de Torah. Dat zijn wetmatigheden. Zwaartekracht, u gaat maar door met praten en denken. Maar de wetmatigheid van de geest van het leven heeft mij vrijgemaakt van de wetmatigheid van zonde en de dood. Zonde, de wetmatigheid van zonde, dat komt uit bij de dood. Dat kan niet anders. Niemand ontkomt eraan, niemand. Maar de wetmatigheid van de geest en van het leven in Christus Jezus brengt je in het leven. Precies het omgekeerde. Geen verdoemenis, maar leven. Want wat voor de wet onmogelijk was, vers 3, dat is hier nu weer de 10 geboden. De wet die Mozes heeft mogen doorgeven. Dus daarom is het wat moeilijk, want soms is dat, wordt hier de wet dan de wetmatigheid, het gevolg van, met een vast patroon als afloop. En hier is het dan een terugkoppeling naar de 10 woorden. Want wat voor de wet onmogelijk was, waarom was het voor de wet onmogelijk? God had toch gezegd, doe dit en gij zult leven. Maar dat moest je dan doen middels jouw lichaam. Dat moest je dan waarmaken door jouw inspanning. Door wat jij praktiseerde. Nou, wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees. Dus het houden van de wet om tot leven te komen moest gebeuren middels mijn body, middels mijn vlees, middels wat ik kon of deed of zei of praktiseerde. Dat moet door mij zichtbaar gemaakt worden. Kon dat? Nou, als het gekund had, was de Heer Jezus niet gekomen. Dan had de Heer God gezegd, in Sliedrecht, er zitten een paar mensen, die hebben het gedaan. Dus ga maar naar Sliedrecht, laat het maar een bedevaartsoord worden en ga daar maar zoeken. Ga die mensen maar eens vragen hoe zij het gedaan hebben. Maar die zijn er niet. Alleen al het feit dat de Heer Jezus hier op aarde is gekomen, blijkt dat niemand dit kon. Want je moet door het vlees, door jouw inspanning, door jouw drive van jezelf, moest je dat waarmaken. En dat lukt niemand. Niemand. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees. Die wet is er wel, die wet is goed. Maar om het zover te laten komen, ontstaat altijd een onvoldoende. Dat heeft God gedaan, dus wat de wet niet deed, heeft God gedaan door zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Ja, hij leek in alles op een mens zoals wij. Daarom is hij ook geboren. Daarom is hij, u hebt zich ook wel afgevraagd, waarom moest de Heer Jezus 9 maanden in de baarmoeder? Waarom moest Javed 9 maanden in de baarmoeder van Maria? Waarom? Wat heeft dat voor effect, voor zin? Maar hij is gelijk gemaakt aan de gedaante, aan het zondige vlees, in dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees. Dat heeft God gedaan. Maar de wet niet kon, omdat het via ons, via mij, moest gebeuren. En ik haakte af, ik faalde. 1212, 1012, weet ik veel hoe vaak ik faalde, heeft God zijn zoon gestuurd. En die leek wel op mij, maar dan is hij toch anders. Hij heeft de zonde niet gekend en ook niet gedaan. De Heer Jezus, die heeft het gedaan. Die heeft voor mij de schuld op zich genomen. U bent zo gelukkig, lieve broeders en zusters, dat er iemand is gekomen om het anders te doen. Te doen van God uit. Als u dat ooit een klein beetje vergelijkt met de 2 lossers in het boek van Rut. 1 die zei, ik doe het wel. Maar ja, dan moest je dan ook een Moabitische vrouw erbij kopen. Nou, dat kon niet, dat mocht niet. Dus daar stokte het. En dan kwam er een ander roorsel. En die heeft het gedaan. En dat blijkt de lijn van David, de lijn van de Heer Jezus te zijn. Daar al. Maar als voorbeeld. Maar die twee lossers laten dit ook zien. En hier ook. En omwille van is opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden. Want God heeft zijn rechtvaardigheid nooit, laat ik maar zeggen, verminderd. Verzacht. Van nou ja, ik zal wel 12 ogen dichtknijpen. En dan, want dat spul daar in Nederland, die redden niet. Dus ik doe me net alsof die wet niet. Nee. Die rechtvaardige eis van de wet is altijd blijven staan. Er is nooit iets aan veranderd. God heeft niet ingeboet aan heiligheid, nooit. En dat prachtige is hier zichtbaar. Op een schitterende manier wordt dat getekend. Daarom is die brief niet zo makkelijk, maar wel heel diep en ook heel mooi. Heel fijntjes. En die rechtvaardige eis van de wet die is vervuld geworden. Maar die is nu, hoort u het goed, vervuld geworden in ons. Maar wie woont dan in jou? Oh ja. Hij die de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. De kracht die aangewend is om hem uit de dood op te wekken, die woont nu in jou. Heb je enig idee hoe bijzonder je bent? De kracht die aangewend is om de Heer Jezus uit het graf te roepen, tot leven terug te brengen, die woont in jou. Dat is niet een soort leraar die misschien wel mooie dingen heeft gezegd, maar daarna ook faalde. Wie ook, wat ook. Allemaal falen ze. Maar dat is de Heer Jezus zelf. En dat is de Heilige Geest die hem uit de doden heeft opgewekt. En die is nu in jou gaan wonen. En nu ben jij een nieuwe schepping. Nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En er is een heel nieuw begin gemaakt. En dat is het bedenken van de geest. Het bedenken van het vlees gaat altijd de andere kant op. En dat is nog zo. De duivel zal je continu proberen te beïnvloeden om je toch maar te laten zien hoe je faalt en wat je allemaal niet goed doet. En dan is het hoogste dat je misschien bijna een voldoende krijgt. Stel je voor, als ik dat in cijfertjes moet uitdrukken, dan zit je aan een 9, misschien wel 9 plus. Nou, je bent er bijna. Nog eventjes, dan heb je het gered. Zo ongeveer. Niks. Er komen geen mensen met een 9,5 in de hemel. Dat kan niet. Alleen maar mensen met een 10. En die 10 is dat verdiend hier, ja, dat is wel verdiend hier op aarde, maar dat is de Heer Jezus. Zijn 10, zijn eindcijfer, krijgt u op uw rapport. Nou, en ik mag denken van, met hoeveel onvoldoendes kom ik met mijn rapportje thuis, dan krijg ik dan ook mijn kop van mijn vader en moeder, omdat ik weer niet zo goed mijn best gedaan heb. Zo denken wij, hè. Of, nou, als ik een 7 heb, dik voldoende, nou, laat me praten. Ik doe niet meer. Met een 7 ben ik ook tevreden. Mensen met een 7 komen niet in de hemel. Alleen met een 10. En die 10 is van de Heer Jezus. Hij, zijn eindlijst, zijn overwinning, zijn werk aan het kruis is jouw eindcijfer. En dat betekent dat u een heel bijzonder iemand is. Dat heb ik al voor de 12e keer gezegd vanavond, denk ik. Maar dat betekent dat er echt iets bijzonders aan de hand is met je. En nu moet je een goed besluit nemen. En zeggen, Heer, ik wil die dingen wil ik gaan opzoeken. Daar wil ik me mee bezighouden. Want als ik me bezighoud met mezelf en met de resultaten die ik boek, ja, dan valt dat toch tegen me. Je hebt een slechte dag of een off day. Of per ongeluk of misschien wel opzettelijk. Enfin, vul al die overwegingen maar in. Maar nee, laat los. Maar houd je bezig met dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. En wat het heilsplan van Yahweh is. Wat dat goddelijke heilsplan is om jou en mij uit deze prut te trekken. En geschikt te maken om in de hemel te kunnen komen. Die in het vlees zijn, die kunnen God niet behagen. Maar als Christus in u is, dan is wel het lichaam dood. Vanwege de zonde, met andere woorden, die natuurlijke situatie is er nog. Dat lichaam is er nog. En daarvan moet je alleen maar zeggen, dat loopt naar de dood toe. Dat loopt tot niets toe, geen redding. Maar door de geest die in ons is, de nieuwe geboorte, wederom geboren. Weet je wel wat de Heer Jezus allemaal aan Nicodemus vertelt? Als je niet wederom geboren bent, dan kun je dat koninkrijk van God niet zien. En kun je dat koninkrijk van God ook niet ingaan. Met andere woorden, er is geen enkele optie voor jou dan alleen maar opnieuw geboren worden. Nieuwe leven. Daarover gaat het. Want u hebt niet de geest van de slavernij ontvangen om opnieuw in angst te komen. Heel veel gelovigen zitten diep in de angst. Van, ja, red ik het wel, red ik het nou? Je redt het van jezelf nooit. Dat kon niet toen je begon. Dat kan ook niet nu je halverwege bent. Hou op met dat gewroet. En probeer nu te zien dat Hij het gedaan heeft. Dat Hij, onze Heer Jezus zelf, om die reden hier op aarde is gekomen. Door de wet was het immers onmogelijk. En toen heeft God zijn Zoon gezonden. En die heeft het gedaan. En nu mag jij amen zeggen. En daar heb je de Heilige Geest van gekregen. Dat is de geest van aanneming. Tot zonen, of tot zoonschap, of tot kinderen. Daardoor roep je Abba Vader. Nou, daar hebben we liedjes van. Dat kunnen we ook gaan zingen. Dat gaat dan ook nog wel zondags of door de week. Maar voor jezelf, Abba. Ik was in Israël een keer. En toen stond een jongetje naast zijn vader. En die wou gewoon iets over een ijsje of zo van zijn vader. En dan, Abba, Abba, weet je wel, zo. Nou ja, zo is het ongeveer. Dat is het woord van papa of papi. En dan gewoon dat vertrouwen lukken. Gaat u zo om met God de Vader, Abba. Dat is niet ver weg. Dat is heel dichtbij. Dat is close. Dat is harmonie, dat is gemeenschap. Dat prachtige is hier te vinden door wie wij roepen Abba Vader. En de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Vers 16. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer we althans met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Met andere woorden, we zijn van hem. En de toekomst is schitterend. Erfgenamen. Wie is de erfgenaam van alle dingen? De Heer Jezus. En u bent mede-erfgenaam van hem. Probeer eens een keer de rijkdom daarvan te uiten en dan aan de Heere God zelf te zeggen, Vader, alles wat u te geven hebt, hebt u aan de Heer Jezus gegeven. En die wil het niet voor zich alleen, maar die wil het delen met ons. Dat heeft nog niets met Israël en de toekomst van Israël te maken. Er komt nog een heel flink stuk in deze Romeinenbrief over Israël, hoofdstukken 19 en 11. Maar dit is nog hoofdstuk 8. Dit gaat daaraan vooraf. Dit heeft niets met Israël te maken. Dit heeft met jou en met mij te maken. Met gelovigen in de Romeinse sfeer. Dat betekent niet de Rooms-Katholieke sfeer. De Romeinen. Gewoon in Italië. Gewoon Rome. Europa dus. Sliedrecht dus. Het is maar dat u het weet. Want ik ben overtuigd, zegt Paulus dan, dat het lijden van de tegenwoordige tijd, en daar zitten we middenin, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dan komt die zekerheid. En dat is best een heel stuk. Als je hoort van iemand die erg ziek is, een bepaalde kwaal heeft en weer onderzoeken wachten, operatie misschien en misschien ook wel bestralingen en misschien wel behandelingen. Misschien moet je wel geschept worden door een auto. Moet dat dan? Oh, ja, nou, eindeloze discussies. Maar ik wil zo graag vertellen dat u hier op aarde bent. En Paulus had in die tijd heel wat te verdragen. Hij werd immers in de gevangenissen gestopt. Hij werd gegeeseld. Hij werd geslagen. En hij heeft op alle mogelijke manieren geleden. Maar hij vond het een vreugde. Ik vind het moeilijk om dat over te brengen, omdat ik het misschien ook gevoelig ben op dat punt. Als het niet goed gaat met je lijf, of als het niet goed gaat met je situatie, of met je werk, of met je familie, ja, dan heeft dat verdriet. En er wordt gebed gevraagd. Maar die hele schepping is in barensnood tot nu toe. Het is niet alleen dat er in jouw leven iets gebeurt, maar ja, die prut is ook te zien in de Gazastrook, die is ook te zien in Roemenië, in Oekraïne, is ook te zien in Rusland, is ook in de Congo te zien, is ook, nou ja, waar maar, één keer journaal en dan heb je een hele lijst. Overal is het zuchten van die schepping terug te vinden. En het is afschuwelijk. En ja, dan gaan de mensen met hun kennis proberen daar een oplossing voor te zoeken. Conferentie 1 tot en met 12 en tot 112 en tot 1012. En dat gaat maar door. Ze blijven praten. En het verandert nooit. Want al die oorlogen die zijn er nog steeds. Die schepping die zucht. Alleen al dat zou een soort boodschap moeten zijn. Want voordat de koe en berin samen liggen, ja, dat durven we nog niet te wagen. Er zijn bepaalde geloofsgemeenschappen die hebben gezegd dat we nu in het duizendjarig vrederijk leven. Nou, ik ben een beetje grunniger, een beetje ondeugend. En ik heb gevraagd in Emmen, waar we dit soort studies hadden, van we vragen, we gaan even naar Wildland, dat is een mooi dierenpark daar. En we vragen of ze de hekken een keer openzetten, één dag, om te weten of het inderdaad zo is. Of die koe en die berin nou samenleven, of dat ze elkaar opeten. Nou, het laatste dus. Zo gaat het gewoon. Het is niet zo, dat weet iedereen. En je legt je kind niet bij het hol van een giftige adder. Ik bedoel een andere uitdrukking uit Jesaja. Dat kan niet, nee. Nee, het zuchten is er nog. En dat wacht op de openbaring van de zonen van God. Dat wacht op het moment dat u en ik terugkomen hier op aarde. Oh, dus toch terug. We zouden toch eeuwig mogen wonen in het huis van de Vader. Amen. Daar gaan we wonen, daar blijven we wonen. Denkt u dat de Heer Jezus één seconde uit het huis van de Vader is geweest? Ook toen hij in de moederschoot van Maria zat? Nee, nooit. U weet nu al iets van alomtegenwoordigheid. U kunt zich nu op dit moment verplaatsen naar uw huis waar u woont, waar uw kamer is en waar de slaapvertrekken zijn en waar in de keuken de koffiepot staat. Dat weet u, u kunt zich verplaatsen. U hebt iets van dat alomtegenwoordig zijn. De mogelijkheid om je te realiseren waar je bent. Ook al ben je er zelf lijfelijk niet. Die alomtegenwoordigheid is er dan ook. Dan bent u hier op aarde om te openbaren wat de geheilsplannen van Jehovah zijn, wat de beloften van de Heer zijn. Maar u woont in het huis van de Vader. Daar blijft u wonen. En u bent een forens, u vliegt op en neer. Met openbaar vervoer. Nee, met eigen vervoer. Sorry hoor. U bent daar. En u bent ook hier. Dat gaat de Heere doen. Hij maakt u gereed voor dat. Dat prachtige plan. En dat geldt voor die mensen die hij geroepen heeft. Dat is gebeurd, hè? Dat is een keer een roepstem geweest. En als dat er niet geweest is, dan is die roepstem er vanavond. Om jou te roepen, om je uit te nodigen. Kom tot het heil. Kom tot de Heer Jezus. Kom bij hem. Geloof in de Heer Jezus en je zult gered, behouden worden. Dat prachtige evangelie wordt verkondigd. Maar dan blijkt ook dat je bestemd bent tot deze hoge positie. Gekend, geroepen, bestemd. Maar dat is al theorie. Maar er is hier ook een praktijk aan gekoppeld. Geroepen, maar ook gerechtvaardigd, dus vrijgemaakt van al die zonden, van al die prut en van al die verkeerdheid van vroeger. En die hij gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Met andere woorden, dat hele proces van tot geloof komen wordt u geschikt. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Zou u nou nog zeggen, ja, ja maar ik zit nog wel met die lastige tenen. We hebben een zuster op bezoek, gaat gisteren, eergisteren. Hij moet nu naar het ziekenhuis, moet een teen weg. Ja. Dan ga je over die teen doordrammen. Maar ik bedoel het niet kattig. Maar zo gaat het elke dag. Er is elke dag wel iets. Wat zullen we van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zou u durven overnemen? God is voor ons. Wie is er dan nog tegen? Zouden we het in de handen van de Heer durven leggen? Zouden we nu vanavond kunnen zeggen, ik ben blij met u, Heer Jezus, dat u gekomen bent. Want als u niet gekomen was, was het niet gebeurd. Was er niets te vinden. Was alles voor niks. Maar u bent wel gekomen. En u hebt de last van de zonde op u willen nemen. U hebt al mijn verkeerdheid, al mijn zonden op uzelf genomen. En daarvoor bij God genoegdoening gegeven, zodat God mij voor 120%, dat komt uit Leviticus, 120%, kan vergeven. En hij doet het. Hij heeft het gedaan. God is voor ons. U mag naar huis gaan met de gedachte, God is voor ons. En we zijn rijk, buitengewoon. Paulus zegt in Efeze 1, gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Er is niets achtergehouden. Het is allemaal van u. U bent bijzonder gezegend. Ik hoop dat u het oppakt. Ik ga nog lezen met u vers 38. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Niets kan dat weerhouden. Niets. Wat ook bedacht. Nee, we hebben dit. God is voor ons. Ik wens u God zegen toe. Vader, wat fijn dat u zulke hoofdstukken in de Bijbel hebt laten neerschrijven. Dat u apostelen, in dit geval Paulus, hebt gebruikt om dit te uiten, om dit ook te zeggen, om dit door te geven aan ons. Al zoveel jaren nadat hij leefde, is dit nog een heel bijzonder hoofdstuk. We danken u voor uw woord, we danken u voor de Heilige Geest, waardoor we misschien iets van datzelfde woord kunnen begrijpen, want de Heilige Geest woont in ons, heeft ons een tabernakel, zoals er vroeger een tent van God was, en de Heilige Geest heeft van ons ook een tent van God gemaakt, waar hij woonde, waar hij gediend werd, waar het om hem ging. Vader, en nu zitten wij met alle aardse beslommeringen en met alle ontwikkelingen. En we weten soms niet waar we het zoeken moeten. We danken u voor Romeinen 8, dat u ons vanavond vertelt dat u een plan hebt met ons. U hebt ons niet alleen geroepen, u hebt ons ook nog gerechtvaardigd en ook nog verheerlijkt. En u wilt middels ons ook aan de schepping later in de tijd, die schepping die nu nog zucht en in barensnood is, dat alle verwording merkbaar is. Daar wilt u ons nog een beeld van, wilt u ons nog voor gebruiken om dat te tonen, om te tonen hoe het dan wel is en wat er wel kan gebeuren. We willen u danken en eren voor dat heilsplan waar eigenlijk geen eind aan komt, maar waar u ons ook vandaag blij en gelukkig mee maakt. We bidden voor elkaar. We bidden voor onze problemen die we hebben, waar we vandaag misschien mee bezig waren. Moeite of ziekte of een kwaal. Of hoe moet het verder en hoe gaat het aflopen? We willen u danken dat u ons dan laat zien dat we leven kunnen door de geest. Dat nieuwe leven. Verdrukking of benauwdheid, ja, dat is er. Dat blijft er ook. Maar we hebben een bijzondere toekomst. We horen hier ook niet. We horen daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. We danken u voor vandaag. We prijzen uw grote naam. Dank u voor Romeinen 8. Dank u voor de apostel Paulus. Dank u voor de Heilige Geest die in ons is. Dank u voor de Heer Jezus, uw Zoon, die het werk volbracht heeft. Amen.